Een toffe, super goede week achter de rug met het Noorse team. De 5 bijbelschoolstudenten en 2 van hun leiders. Veel dingen gedaan. Ik dacht, misschien, ik vind het wel leuk om even wat te vertellen, want ik denk dan hebben jullie misschien nog een beetje het idee van, nou, ze zijn niet alleen afgelopen zondag hier geweest, de vorige keer waren ze er ook. En ze waren die zaterdag daarvoor, hadden we ze opgehaald van Schiphol. En ja, het is toch eventjes wennen, zo van ja, Noorwegen, wie, ik bedoel, ja, dat is niet zo in mijn, hoe noem je dat, denkcirkel. En ja, denkraam, ik weet niet, we hebben allerlei referentiekaden, dat woord zocht ik juist, goed, dankjewel. En maar we hebben echt gewoon deze mensen in een hele korte tijd leren kennen als vrienden. En we hebben verschillende dingen. Ze hadden gezegd, we willen komen en we willen dienen waar nodig is. We willen schilderen, weet ik veel wat allemaal, praktische dingen doen, geestelijk ondersteunen. We willen onderwijs geven, wat dan ook, wat jullie ook maar willen. Nou, het was moeilijk om in een hele korte tijd wat voor te bereiden natuurlijk voor iedereen. Maar ze zijn onder andere bij de Alpha Chicks geweest, de meidengroep vanuit die ooit ontstaan is vanuit Aja in Hatert. Daar zijn ze geweest. Ze zijn op de prayerground geweest, een gebedstijd bij Hanani en Kalijn thuis met een volgepakte, erg overhitte zolder. Ik voelde me net die jongeling die in het raam ging zitten. Ik denk, ga steeds verder naar beneden op de trap, dan blijft het wat koeler. Ze hebben gedeeld en gediend op de celgroep bij Jaco en Hanneke. Ze zijn bij Harold en Margriet geweest. Daar hebben ze gewoon volgens mij plaggen gestoken of zoiets. Ja, hè? Ja, voor de tuin en de ramen schoongemaakt en allerlei andere praktische dingen gedaan. Dus ze zijn gewoon de stad in geweest, ook nog afgelopen maandag. Om gewoon Helping Hands, juist, dat was iets wat ik de goedheid zegt. Zij zijn bij Helping Hands geweest, gewoon om te kijken, om te zien wat we doen, wat daar gebeurt. En ze waren echt onder de indruk. Ze zegt, wij kennen dat niet zo in Noorwegen. We weten ook eigenlijk helemaal niet of er zo'n danige armoede is, dat dat nodig is. Dus er is een ander sociaal systeem daar. Misschien in sommige opzichten beter, sommige opzichten niet goed, beter, ik weet het niet. Maar ze waren onder de indruk. En ze zijn smaders afgelopen maandag nog de stad ingegaan in de druipende regen. Verzameld met een aantal mensen voor de Primarkt. En daar hebben ze gewoon gebeden voor mensen. Zijn uitgestapt, zijn naar mensen toe, ze hebben woorden van kennis gedeeld. En dat was heel erg goed. Dus dat was een contact waarvan we gezegd hebben, nou, dat gaan we zeker vasthouden. En ze gaan zeker terugkomen. Dus dat is sowieso geregeld. Een vraag voor na afgelopen zondag. Ik denk, we hebben natuurlijk een hele bijzondere dienst gehad, waar mensen ook voor zich hebben laten bidden, genezingen, misschien andere dingen die gebeurd zijn. En ik zou het gewoon heel tof vinden om van 2 mensen te horen, van, heb je iets ervaren is er iets gebeurd? Heb je een kort getuigenis? Kort, hè? Kom nu gewoon even naar voren en deel gewoon heel even van, wat heeft God gedaan voor jou op dat moment, Greet?
Ja, ik voel me geroepen, jongens. Meiden en jongens. Ik moet kort houden. Ik heb hier zo gestaan met mijn mond open, want er waren zijn woorden. Open je mond en laat het binnenstromen, de genezing. Ik ging hier zo staan, vorige week zondag. Ik denk, of ze niet denken, verscheurd. Huh? Ik heb het toch gedaan. En ik heb bijna geen last meer van mijn blaas op dit moment al. Amen. Sinds zondag. Het is niet helemaal weg. Dus ik moet die mond open houden, ja. En hij gaat me geleidelijk genezen. Dat is me opgevallen zondag.
Amen.
Ja, ik heb niet alleen afgelopen zondag, maar de afgelopen weken wel 4 of 5 keer hetzelfde woord gehad. Waardoor ik toen op een gegeven moment dacht van, heer, volgens mij moet ik hier wel iets mee. En ik ben gewoon enorm bemoedigd. Ik was heel erg aan het denken. Er waren vragen waar ik al een half jaar mee liep. En daar heb ik antwoord op gekregen. En wat de heer tegen mij zei was, sit back and relax. Ik ga het doen. Nou, een keer of 4, 5 de afgelopen paar weken. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen, ja.
Amen. Nog iemand anders?
Ik ben ook heel erg blij dat God me dichterbij heeft gebracht. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen.
Amen, dank je. Dank je wel. Is er nog een man? Het is ook altijd wel goed om van een man iets te horen. Ja, Sander.
Ja, dat mag. Kort, hè? Vorige keer hadden wij in de dienst voor de eek, de werkelijke genezingsgebed begon, hadden ze er op een gegeven moment over. Nou, als je er ergens last van hebt, dan leg je hand ergens op waar je last van hebt. En dan stond ik op weer mijn handen over elkaar. Ik dacht, dat moet ik andersom doen, want ik heb ook wel last van die pols. Die pols die gaat maar zo ver terug. En ja, ik heb nou de dienst gewoon geprobeerd en ik klapt gewoon weer helemaal om, zonder dat ik er enigszins nog pijn aan heb. Dus dat vond ik wel een, vond ik in ieder geval een wonder. Ik denk er elke keer terug, denk dankjewel Jezus. Wat er ook gebeurt, dat is van mij.
Goed zo, dankjewel. Zo zie je maar dat God gewoon op een hele bijzondere manier, iedereen op zijn eigen manier, aanraakt en herstelt. En soms is het inderdaad een proces en soms is het een, ja, ik zou zeggen een instant wonder, genezing. En ik geloof dat we daarin mogen groeien. En in het, ook in het loslaten soms van waarom vragen. Ik denk, God heeft een opdracht gegeven. Ja, ik ben een beetje in de twijfel. Niet in de twijfel, maar ik had eigenlijk iets voorbereid. Omdat het thema is Heilige Geest en heiliging, geloof ik. Ja. En daar had ik ook iets over voorbereid. Maar dat is best wel veel. En ik had eigenlijk het idee dat het net straks voordat de dienst begon, dat God zei, deel gewoon mijn hart. En toen dacht ik, oh, dan moet ik misschien een beetje skippen. Dus ik heb wat gekrast en gestreept en zo. Maar weet je, ik dacht, we hebben liederen gezongen over de tegenwoordigheid van God. En ik denk, en als ik gewoon dan even terugdenk aan deze afgelopen week. En natuurlijk, dit is helemaal niet voor het eerst, want we hebben in onze afgelopen jaren hebben we genoeg dingen, keren, momenten meegemaakt dat we in aanwezigheid, gewoon in op plekken zijn geweest waar we de aanwezigheid van God zo zichtbaar en tastbaar hebben gevoeld. En ik denk, als ik aan deze week denk, dan zie ik, heb ik deze mensen gezien en ik, ja, dat was ook grappig, want dat was ook iets wat ik op een gegeven moment, wat een van de mensen ook als een soort van woord tegen mij zei, van uitsprak van, ja, you are an observer. En ik denk, dat is helemaal waar. Ik hou ervan om een beetje zo relaxed terug te zitten en te kijken naar wat er gebeurt. En om dan te observeren van, wat gaat er nou, wat zie ik gebeuren? Wat zie ik geestelijk gebeuren? En ik dacht, ja, weet je, als ik nou zou moeten zeggen, wat heb je nou gezien in deze week? Dan denk ik, dan heb ik gezien dat deze mensen leven in de tegenwoordigheid van God. He, en dan niet alleen leven, want ik denk dat we dat, dat we dat sowieso mogen doen. Maar ik heb ook gezien dat ze daar gewoon, ja, dat het gewoon natuurlijk is, zo normaal is. En dan denk ik, nou, daar kan ik nog wat van leren. He, daar kan ik gewoon iets van leren en daar wil ik iets van leren. En ik denk, en het gaat uiteindelijk om dat we ervan doordrongen zijn dat Gods tegenwoordigheid eigenlijk, ja, het enige is wat nodig is. En ik dacht, nou, misschien moet ik daar nog maar wat over delen. Dat had ik gedeeltelijk toch al voorbereid, maar dat is dan misschien in een beetje op een andere manier. Weet je, bij de schepping, als we kijken naar de Bijbel, dan zien we eigenlijk dat God vanaf het begin tot het eind, van Genesis tot Openbaring, dat hele concept van ik wil bij de mens zijn, dat eigenlijk in die hele Bijbel zichtbaar is. Door alle verhalen heen, door alle geschiedenissen heen. En ik dacht, ik loop gewoon even, ja niet even, maar ik bedoel, je kan nooit alles in één keer pakken, maar ik wilde gewoon een klein beetje doorheen stappen. En dat we eigenlijk, als we beginnen bij Genesis, dan zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld. En God die heeft in zijn gedachten, in zijn hoofd, ik probeer dat dan altijd een beetje voor mezelf visueel te maken, hij heeft een plan gemaakt. Hij heeft gezegd, ik wil mensen maken die op mij lijken. Ja? En hij wil zich voor, die heeft hij niet gemaakt om zomaar los te laten en om het daar maar dan bij te laten, maar heeft zich verbonden aan die mensen. En dat zie je door het hele Oude en Nieuwe Testament heen. Het was zijn grote verlangen, Gods hart, om als het ware met die mens samen te leven. Hij wilde de mensen lief hebben. Hij wilde zichzelf aan de mensen openbaren. En als je kijkt naar de Hof van Eden, het paradijs, dan denk ik, dat was een prachtige plek. Dat was een plek waar God de mens de opdracht heeft gegeven om te regeren, om vruchtbaar te zijn. Om als het ware datgene wat in de hemel was bij God, om dat als het ware op die aarde door te zetten. Want dat was zijn plan. En God sprak met Adam, staat er. God wandelde met Adam. Hij genoot van de tegenwoordigheid van Adam. Ze schaamden zich niet voor God. Ze waren naakt, transparant. Er was volkomen liefde, zonder enige veroordeling. Want er was niks te veroordelen. Ik dacht inderdaad, toen ik daarover nadenken was, ik dacht, de Hof van Eden, het paradijs, was zoiets als de hemel op aarde. En God geeft die opdracht om te heersen, om te regeren. Op een goede manier. Om met autoriteit datgene uit te oefenen wat hij in de mens heeft gelegd. En als we doorgaan, dan kom je op een gegeven moment bij het boek Exodus. En dan zie je daar allereerst een nieuwe moment waarop God zich als het ware laat zien. Dat is als Mozes daar op een gegeven moment in die woestijn is. Mozes heeft van alles meegemaakt. Hij heeft iemand doodgeslagen. Hij is 40 jaar opgevoed als zoon van de farao. En hij is op de vlucht. En hij komt in de woestijn en hij trouwt daar met iemand. En dan gaat hij daar de schapen hoeden, zeg maar. En dan op een bepaald moment loopt hij ergens en dan wordt zijn aandacht getrokken naar een struik. Ik weet niet of je wel eens braambossen hebt gezien. Dat zijn grote struiken, die staat ongelooflijk in de fik. En dan gebeurt hij, die struik verteert niet. En daar heeft Mozes opnieuw, die heeft voor het eerst weer een ontmoeting met God. God maakt zichzelf zichtbaar aan Mozes. Gods tegenwoordigheid komt daar. En Mozes is daar in de aanwezigheid van God. Want God spreekt ook. En die zegt ook tegen Mozes, doe je voeten van je schoenen, want de grond is heilig. Nou heb ik niet mijn schoen. Oh ja, sorry. Doe je schoenen van je voet, want deze grond is heilig. En het is niet dat ik denk dat deze grond heilig is, maar ik loop graag op mijn blote voeten. En hij krijgt de opdracht, daar krijgt hij een mandaat, een opdracht van God om het volk te gaan leiden. En dan zegt Mozes, Heer, wie ben ik om dat te doen? Dat ik naar de farao zou gaan. Dat ik die Israëlieten uit Egypte zou leiden. En weet je wat God dan zegt? Hij verbindt zich weer aan Mozes. Hij zegt, ik zal met jou zijn. Ik zal met jou zijn. En hij zegt dan, dit zal een teken zijn. Hè? Dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u God aanbidden. Zult u mij aanbidden op deze berg. God die geeft hem een mandaat. En tegelijkertijd laat God Mozes in een één klein zinnetje ook iets zien over zijn identiteit. Want dat zijn identiteit dus helemaal niet lag in de mogelijkheden die Mozes allemaal had. Mozes was een hele intelligente jongen. Die had 40 jaar lang was die onderwezen door Egyptische leraren. Hij was aan het hof van de farao. Nou, als die gasten piramides kunnen bouwen zonder computerprogramma's, dan kun je even nagaan dat slimme mensen zijn geweest. En Mozes was een intelligente man. Maar hij voelt zich daar meteen heel klein worden als hij die opdracht krijgt. En God laat aan Mozes zien dat zijn identiteit niet lag in wat hij allemaal kon. En in wie hij was, in zijn training, zijn opleiding en al zijn expertise die hij had. Zijn gaven, zijn zalving. Maar God die zegt, jij bent degene en ik zal met je zijn. En daar gaat het om. God verbindt zich aan Mozes. En Mozes is de man van de ontmoetingen. We hebben net een prachtig lied gezongen. Show me your glory. Mozes is de man van de ontmoetingen waarin Gods tegenwoordigheid elke keer weer komt. Op een gegeven moment is Mozes op de berg Sinaï, is met dat volk door de woestijn gegaan. En ze hebben daar van alles, allerlei dingen meegemaakt. En dan krijgt God, Mozes die krijgt daar van God een plan om de tabernakel te bouwen. Want God wil onder zijn volk wonen. God wil dat volk in zijn tegenwoordigheid kan zijn. En God geeft daar een prachtig plan voor. En als je dat leest in de Bijbel, en als je kijkt wat een precieze aanwijzingen daar allemaal zijn gegeven. Hij wil een plek hebben om bij zijn volk te zijn. En op het moment dat die tempel, die tent zeg maar, hè, dat kan je lezen in Exodus, als die tent als het ware, ingewijd wordt of geopend wordt, dan staat er, toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. En dan staat er, Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan. Want de wolk, de tegenwoordigheid van God, rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Weet je, dat was het hart van God. Ik wil bij jullie zijn. Ik wil dat jullie in mijn tegenwoordigheid kunnen leven. En als het volk dat nou goed begrepen had, maar dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze een kalf maken, een gouden kalf maken. Ze willen iets zichtbaars hebben. God was te abstract voor ze, denk ik. Ze wilden iets zichtbaars hebben. En dan, ze wilden, ja, dan gaat het fout. En Gods hart doet zeer en is verdrietig. En God is, ja, die keert zich eigenlijk af. Hij zegt, als jullie mijn aanwezigheid niet willen ervaren, als jullie mijn tegenwoordigheid, als dat niet genoeg is, dan ga ik ook niet verder met jullie. Dan ga ik niet met jullie mee het beloofde land in. En wat doet Mozes? Mozes die gaat zo op de bres staan. Hij verbindt zich met zijn volk en hij verbindt zich met God. En hij gaat op de bres staan. En hij gaat voorbeden doen. En hij gaat vergeving vragen voor zijn volk. En dan zegt God, nou dan zal ik wel een engel sturen. Nee, zegt God, we willen u. Ik wil alleen dat u meegaat. Ik wil dat u aangezicht meegaat. Die engel, hartstikke mooi, maar nee, dat is niet genoeg. Ik wil u. En dan zegt God, oké, dan ga ik verder. Dan ga ik met je mee. En dan gaat God mee. En als we verder gaan door het Oude Testament, dan zien we dat koning David een nieuw verlangen. David was de man naar Gods hart, staat er. En hij heeft het verlangen om een tempel te bouwen. En om allerlei redenen krijgt hij op een gegeven moment, maakt zijn zoon Salomo maakt het af. En die bouwt een mega grote tempel. Weer een plek waar God wil wonen, waar God kan wonen, waar de tegenwoordigheid van God gewoon het wonen onder de mensen is. En dan neemt God een bezit van dat huis. Er staat in, dat is hetzelfde verhaal, eigenlijk zelfs bij de tabernakel. Er staat zelfs nog dat bij de tabernakel staat dat Mozes niet kon ingaan, maar bij de tempel staat, Kronieken 7, daar staat dat, 2 Kronieken 7, dat de priesters geen dienst konden doen vanwege de heerlijkheid van God die daar was. Dat is ongelooflijk, die tegenwoordigheid van God die daar was. En God wil aanwezig zijn. En dan komt er een dramatische tijd. Want ondanks dat God aanwezig wil zijn, en hij zich zo vaak heeft laten zien, kiest de mens elke keer, het volk iedere keer voor iets anders. En dan wordt de tempel verwoest, en de koningen en die het land regeren, die gaan volgen hun eigen kop. Die hebben hun eigen plannen, hun eigen ideeën. En ze willen eigenlijk niet zoveel meer met die tegenwoordigheid van God. Ze maken eigen regels en wetten. En in die tijd komen de profeten. En die spreken tot het volk. En dat is de tijd van de profeten. Dat zijn al die kleine profeten, de grote profeten. Maar ze gaan opnieuw profeteren. Want God laat het plan niet los. Weet je, dat is zo mooi. Want God wil onder die mensen blijven wonen. God wil gewoon dat zijn tegenwoordigheid gewoon zichtbaar is. En dat we in zijn tegenwoordigheid leven. Dus de mensen gaan, die profeten die gaan profeteren tegen het volk. En ik heb er even één of één gezocht. Ezechiël 37, 27. Daar staat, mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan, profeteert Ezechiël. Bij hen zal ik wonen, zegt God. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Dat is wat God uitspreekt over het volk. En Jesaja, die is, misschien was het wel de roep van heel veel mensen die Jesaja als het ware vertolkte. Hij zegt op een gegeven moment, Heer, scheurde u maar de hemel open om daar af te dalen. Hij scheurde de hemel om af te dalen. En weet je, ik denk dat antwoord kwam op het moment, jaren later, toen Jezus zich liet dopen. Daar gaat het om. Toen de Heilige Geest neerdaalde als een duif. En Jesaja zegt, scheur de hemel. Want weet je, dat woord scheuren, dat betekent niet zoiets van, nou, dan gingen wat witte wolken opzij en toen kwam de duif. Ja, zoiets, dat denk je als kind dan, hè, die wolken, die gaan dan aan de kant. Maar dat woord, dat zegt iets, dat is eigenlijk een woord wat je zou kunnen gebruiken wat als je hout klooft. Kloven, splijten. Hetzelfde woord wordt gebruikt op het moment dat Jezus sterft. Als de graven openbreken. Is het precies hetzelfde woord in het Hebreeuws. Als het voorhangsel scheurt. Precies hetzelfde woord. Het komt eigenlijk ook maar een paar keer voor. En dat is een woord wat heel veel kracht in zichzelf heeft. Scheur de hemel open. Dat is wat Jesaja profeteert. Profetisch uitbid eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Er was sprake van een krachtige daad van God op dat moment. Als Jezus als onschuld, ja, als zondeloos mens ervoor kiest om gedoopt te worden door Johannes. Het is op het moment waarop God als het ware Jezus zijn identiteit bevestigt van jij bent mijn geliefde zoon. En dan komt zijn tegenwoordigheid als een duif, als de geest naar beneden. En ik dacht, ja, weet je, eigenlijk gaat het daarom dat we dat meer en meer gaan pakken. En het kan heel abstract zijn. Maar ik geloof wel dat we daarin met elkaar gewoon in mogen groeien, elkaar in mogen bemoedigen. En dat we gemaakt zijn om te leven in de tegenwoordigheid van God. God is niet gestopt, aan hen ligt het niet, weet je. Weet je, de Heilige Geest is gekomen. Met Paas hebben we gesproken over de opstandingskracht die in ons is. Mensen, wat een potentie hebben we in ons. Als we dat meer gaan begrijpen, als we daarvan uit gaan leven. Paulus die zegt, het is een klein zinnetje. Maar Paulus die zegt, in hem zijn wij, leven wij en bewegen wij. Wij zijn in hem. Dat is het machtig mooie. Hij is hier en hij is hier. Hij blijft komen, hij blijft en hij blijft komen. En we willen meer. En ik heb wel eens, tuurlijk, ik heb in de afgelopen 15 jaar, denk ik of zo, ook wel eens wat kritische geluiden gekregen van, ja, maar wat is dat? Is helemaal niet bijbels om te bidden? Kom, Heilige Geest. De Heilige Geest is er al. En het is ook helemaal niet bijbels om te bidden, we willen meer of geef meer. Want God heeft alles al gegeven. Nou, Jesaja 6 vers 1 staat, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Het woord vulden, dat is altijd zo lastig in het Nederlands. Dat woord vulden, dat impliceert niet dat de tempel vol is. Want dan had er gestaan, waarschijnlijk was het dan zo vertaald geweest dat het had gestaan van, en de zomen van zijn gewaad hadden de tempel gevuld. Klaar, punt. Voltooid, verleden tijd. Maar dit is vulden. Dit is ook een woord wat iets in de toekomst heeft. Want dat woord, dat zegt zoiets van, het is een doorgaande beweging. Het is er en het blijft komen. Het is vol en het wordt voller. De volheid neemt toe. En daarom geloof ik dat we ons mogen uitstrekken naar meer. En ik dacht, nou, dat is dan misschien nog even, dat ik even uit mijn preek verder pak. Van, er zijn een paar voorbeelden in de Bijbel waarin je dat ook kan zien. Dat de tegenwoordigheid van God, de aanwezigheid van God, niet als het ware afgebakend is in één ding. Er zijn een aantal dimensies. De eerste is, er staat in Colossense 1 vers 17, daar staat, en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Weet je, dat betekent eigenlijk, God is er. Hij is als het ware de lijm, de lijm die alles bij elkaar houdt. Als God, weet je, ik denk wel eens jongens, als God één pink van deze wereld zou afhalen, stort de wereld in elkaar volgens mij. Of zakt die 30 kilometer naar beneden en dan weet je niet wat voor een desaster dat geeft. Ja, hij houdt het in zijn hand. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Ja, dus dat is een eerste dimensie van Gods aanwezigheid, dat hij gewoon alles vasthoudt. Het tweede is dat de Heilige Geest in het leven van ieder individu woont. Dat staat gewoon, hè, dat we worden gedoopt met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in ons wonen op het moment dat wij wedergeboren worden. Dan maakt hij maakt ons tot een plaats waar hij als het ware kan wonen. Een derde dimensie van het leven, van het, je zou kunnen zeggen van een toename van zijn aanwezigheid, is waar, als we als gelovigen bij elkaar zijn, wat Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden. Zo van, hij is in ons, maar als we met meer mensen bij elkaar zijn, komt er meer, is er meer kracht, meer manifeste kracht van God. Meer van zijn aanwezigheid. Vierde, als we God aanbidden. Daarom is aanbidding zo belangrijk, mensen. Weet je, Psalm 20, daar staat, hij troont op de lofzangen van zijn volk. Als wij God aanbidden, als wij hem lof zingen, dat is een beetje een ouderwets woord, maar als wij hem lof zingen, als we hem op de eerste plaats zetten, dan troont hij, staat er, op de lofzangen van zijn volk. En aanbidden is wat anders dan achteruit zitten. Aanbidden is actief. Dat is actief jezelf uitstrekken naar God. Hem de glorie geven, hem de eer geven, hem de aanbidding geven. In beweging komen. En als we dat doen, dan gaat God, dan troont God, staat daar. Weet je, tronen heeft iets met autoriteit en macht te maken. Ik geloof als we dat doen, dan komt de autoriteit van God vrij. Dan komt de kracht van God vrij. En de vijfde dimensie is inderdaad die aanwezigheid van God. Die aanwezigheid van God. Die we zien, hè, die is er misschien niet altijd. Er zijn, ik heb echt wel situaties meegemaakt dat ik dacht van wow. Dat je bijna niet naar voren kon lopen. Dat is echt geen onzin. Ik vertel geen leugens. Maar dat je, hè, dat je gewoon niet kon blijven staan bijvoorbeeld. Dat het leek alsof het heel of het een beetje zwaar was. Ik denk dat is de aanwezigheid van God die we zien inderdaad. Hè, bij die, wat ik net over had, bij die inwijding van de tempel. Dat God op een gegeven moment ervoor kiest om zichzelf heel zichtbaar te laten zien. Dus ik denk dat we daarin ook als, hè, die zijn al maar een beeld, hoe God ernaar verlangt om zijn tegenwoordigheid meer en meer te laten zien. En ik hoop dat het zo ons verlangen is, dat, hè, dat het jouw verlangen is en dat het mijn verlangen zal zijn om meer in die tegenwoordigheid van God te bewegen. Ja, en ik moet dan ook heel veel overslaan volgens mij. Even kijken of ik nogal terug kan komen waar ik gebleven was. Oh ja. Hoe leren we dat nou? Want daar hou ik van. Ik bedoel, ik vind het altijd prachtig, maar aan de andere kant denk ik, ik wil ook weten hoe. He, zo van, hoe moet dat nou? Ja, want ik denk, ik verlang ernaar dat de tegenwoordigheid van God steeds meer zichtbaar wordt in mijn leven. Weet je, dat als ik ergens loop, dat ik zie dingen, zie over mensen. En dat ik naar iemand toe kan gaan, dat ik gewoon zeg, joh, heb je toevallig last van je rug? Dat is toch mooi? He, en het hoeft niet altijd heel erg. Je kan soms, of dat je mensen gewoon met iets kan bemoedigen. En dat iemand zegt, joh, dat had ik nou net nodig. Want God wil dat wij gaan kijken met zijn ogen naar anderen. God wil dat we gaan zien wat God in de ander heeft gelegd. Wat hij in de ander heeft gelegd. Wat de bestemming van die ander is. Dat we die naar, als het ware naar voren mogen trekken. Naar voren mogen halen. Ik wil zo graag met mijn natuurlijke ogen kunnen zien in die geestelijke wereld. Ik zat er nog te denken toen ik dat las van Mozes. Ik denk, nou, als God tegen mij zou zeggen, zou ik een engel meesturen? Dan zou ik zeggen, nou, doe maar. Ja, dat is toch, hè, en Mozes die denkt, nou ja, die engelen, dat is prima, maar ik wil God. Hè? Ik wil die bovennatuurlijke wereld zien. Maar ik denk, het begint uiteindelijk met geloof. Van geloven we? Geloven we dat God ons wil verbinden met hem? Geloven we werkelijk dat we in die tegenwoordigheid van hem mogen leven? He, geloven we dat dat niet alleen maar een beetje zweverig is? Want dat is dan toch een beetje zo, hè, van wij als nuchtere Hollanders, als misschien met Calvinistische roots of katholieke roots. Katholieken hebben daar gelukkig wat minder moeite mee. He, maar... Ja, het moet niet te zweverig zijn. Het moet wel begrijpelijk zijn. Het moet wel rationeel zijn. Het moet wel intellectueel verklaarbaar zijn. Maar het begint met geloof. Van geloof ik. Geloof jij dat het Gods hart is om zich aan jou te verbinden? En geloof je dat het Gods hart is dat we in zijn tegenwoordigheid kunnen leven? En dat het eigenlijk het enigste verlangen is, dat alles wat er verder op deze wereld is, alles wat er om je heen is, dat eigenlijk maar één ding, zegt David, één ding verlang ik, te verblijven, al de dagen van mijn leven, in uw huis, in uw tegenwoordigheid. Paulus die zegt, hier strek ik me naar uit, naar het kennen van God. En het kennen van God heeft niks met je hoofd op de eerste plaats te maken. Weet je, je kunt theologie studeren hier op de universiteit en God helemaal niet kennen. Heeft te maken met die ervaring die je hebt met God. En wil jij die ervaring hebben? He, wil je uitstappen? Wil je als het ware... Ja, soms moet je daar weer opnieuw in uitstappen. Denk van, ja, een beetje opnieuw aansluiten bij wat God wil geven. En ik denk, en als je dat gaat beseffen, en als we zo gaan leven, denk dat is zo goed. Dat is zo belangrijk om jezelf, ja, om jezelf die vraag gewoon te stellen van, wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik leven in Gods tegenwoordigheid? Wil ik leven vanuit zijn tegenwoordigheid? He? Wil ik al die prachtige liederen die we zingen? Over to be in his presence. Show me your glory. Weten we wat we zingen? En van als Gods glorie komt. Als hij zich, als dat, wat doet dat in ons leven? En ik denk dan, he, als ik dan even denk aan het thema heiliging en de Heilige Geest. Weet je, als de Heilige Geest in ons leven is. En als we diep van doordrongen zijn. Dat we leven in zijn tegenwoordigheid. Weet je, dan is heiliging eigenlijk geen onderwerp meer. Want dan wil je, dan wil je gewoon, dan verlang je erna om te leven zoals hij leefde. Dan verlang je erna om jezelf niet op de eerste plaats te zetten. Om de ander altijd uitnemen dat erachter dan jezelf. Dan verlang je ernaar om je hoofd en je gedachten te vullen met de dingen van hem. Dat is toch gewoon eigenlijk heel logisch. En als dat dan een keer niet gebeurt, weet je, dan is er een relatie, een liefdesrelatie tussen jou en God. Waarin je gewoon elke keer weer in mag stappen, zonder veroordeling. En je kan in die tegenwoordigheid van God stappen, zonder veroordeling. Want Jezus heeft die brug geslagen. En elke keer via het kruis, kun je weer in die tegenwoordigheid van God stappen. En zeg je, Heer, hier ben ik. Het ging even niet helemaal goed. Hier en daar ging het helemaal niet goed. En dan is God daar weer met zijn liefde. Want Gods liefde houdt nooit op. Weet je, het staat in Efeze, daar sluit ik mee af. Als ik het even snel opzoek. Efeze 3, denk ik. Ja. Daar zegt Paulus, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemel en op aarde. Prachtig toch? God is de Vader van alles wat in de hemel is en op de aarde is. Dat wordt constant weer benadrukt. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Weet je, het gaat om geloof. Geloof is de sleutel. Geloof is de sleutel om in die wereld van God te komen. Ja? Niet alleen maar kennis. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan staat er, en dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u vol zult stromen met Gods volkomenheid. Weet je, het is zo prachtig uitgedrukt. Hè, dat de liefde van Christus, dat we die kennen. En dat die tegelijkertijd alle kennis te boven gaat. En dan denk ik, ik zeg daar helemaal niet mee, begrijp me niet goed. Dat kennis niet belangrijk is. Maar het kennen van God gaat daar bovenuit. Het leven in de aanwezigheid van God gaat daar bovenuit. Het leven van God gaat boven ons rationele kennen uit. En we mogen ons uitstrekken naar hem. Ik wil je vragen om te gaan staan. En soms is het goed om gewoon een daad te stellen. En ik wil je gewoon vragen, misschien kunnen we gewoon God aanbidden. En misschien zeg je wel van ja, het is helemaal leuk, maar ik ervaar zo weinig van God. He, ik geloof het allemaal wel, maar ik ervaar zo weinig van hem. Ik ervaar zo weinig van zijn liefde of ik ervaar zo weinig van zijn aanwezigheid. Dan zou ik je gewoon willen vragen. We willen echt zo graag tijd nemen om dan voor je te bidden. En misschien zeg je wel, nou daar heb ik helemaal geen last van. Ik heb elke dag de meest geweldige tijd met God. En ik ervaar zijn liefde. En ik weet wat het is om in zijn tegenwoordigheid te leven. En dan denk ik, dat is het geweldig. Geweldig, ga er van uitdelen. Ga er dan van uitdelen. Hou dat niet voor jezelf. Maar deel het aan anderen uit. En bemoedig anderen. Bemoedig anderen met de aanwezigheid van God, als God dat op jouw leven heeft gelegd, als je daarin beweegt, als je dat kent, ga anderen daarmee zegenen. Dat is helemaal geweldig. Maar als je nou iemand bent die zegt van nou, ik verlang zo naar meer. He, want daar gaat het dus eigenlijk om. Ik verlang zo naar meer van die aanwezigheid. Ik wil zo graag in die aanwezigheid van God stappen. En in zijn aanwezigheid zijn. Kom dan gewoon naar voren. Dan ga je gewoon hier naar voren komen. En dan zijn er mensen die willen met je bidden. En dan gaan we gewoon verder God aanbidden. En dan sluiten we het straks af.